Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 86, de versen 3 en 6. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 25 het vijfde vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. 25 het vijfde vers. Daarna lezen we uit de schriften het zesde hoofdstuk uit het evangelie naar Matteüs. De versen 1 tot en met 18. We noemen nu Matteüs 6, de versen 1 tot en met 18. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het vijfde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 6. Het achten dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden, anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat ze van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en de deur gesloten hebbende bidt uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalft uw hoofd en wast uw aangezicht. Opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Vanavond willen wij vanuit het woord van de Heere en vanuit de catechismus nadenken over de vijfde bede. Vergeef ons onze schulden. En het woord van God wat we als uitgangspunt willen nemen, de tekst voor de prediking, kunt u vinden in de versen 14 en 15 van Matteüs 6. Matteüs 6, vers 14 en 15, waar we het woord van God en de tekst lezen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En op deze woorden en ook andere gedeelten uit het woord van de Heere is gegrond wat we vinden in zondag 51, vraag en antwoord 126. Vraag en antwoord 126, daar wordt de vraag gesteld, welke is de vijfde bede? En het antwoord luidt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden. En ook de boosheid die ons altijd aanhangt om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis, uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen vanavond voor uw heilig aangezicht. Ons hele leven ligt voor u geopend, iedere dag. Maar heel in het bijzonder, wanneer wij samenkomen in de dienst des woords en der gebeden, dan naderen wij voor u, die met een bijzonder oog neerziet op de plaats waar het volk vergaderd is en waar degenen die uw woord mogen bedienen, het woord openen. Dat kan ons met schrik vervullen, bijzonder als we de dingen beseffen die we tot nu toe gehoord hebben vanuit uw woord en gezongen hebben uit onze oude psalmen. Want wij staan voor u of zitten voor u als mensenkinderen, bevlekt met 1000 zonden. Niemand kan van zichzelf betuigen als hij eerlijk is dat hij zonder zonde is. En we mogen in het licht van uw woord onze zonde ook niet vergoelijken. Als het recht is, willen we dat ook niet doen. En zo willen we tot u naderen. Geef dat het bij ons allen ook oprecht is. Buigend voor u. En belijdend dat wij zondige mensen uw genade niet verdienen. En voor u ook niet kunnen bestaan. Maar ondanks die diepe werkelijkheid roept u mensen die gezondigd hebben en voor u niet bestaan kunnen samen, opdat zij als zondige mensen het woord van uw genade zouden horen. En u roept ook zondige mensen als ambtsdragers om dat woord te verkondigen en in dat woord werkzaam te zijn, dienaar van het woord te zijn. Heere, wil dan vanavond het in ons midden laten blijken dat u zelf de grote bedienaar van het woord wilt zijn. En dat u vanuit uw woord en door uw geest hem die het woord verkondigen mag wil leiden in alle woorden die gesproken moeten worden, wil u ook de deuren van onze mond behoeden opdat we niet zouden spreken iets wat ons onbedachtzaam zou ontglippen. En wil geven dat in de woorden die vanuit uw woord geput mogen worden, uw geest zo krachtig mee mag komen dat onze harten geraakt worden. En dan heel in het bijzonder als het vanavond gaat over een van de diepe gebeden uit het allervolmaakste gebed. En vergeef ons onze schulden. Heren, dat hebben wij allen nodig. Want al laat het gebed heel duidelijk zien dat hier mensen aan het woord zijn die iets van de vrezen van uw naam kennen, die weet hebben van zonde, maar ook van schuldvergiffenis. Die bede past ons allen, ook degene die u niet kennen, ook degene die vreemdeling zijn van dat wondere werk van uw genade. Heere, bind hen die bede op het hart en geef dat ze op de juiste wijze met hun schuld, met hun zonde en ellende bezig mogen zijn. Bewaar ons ervoor, Heere, dat wij onze schuld en zonde als iets vanzelfsprekend beschouwen, want dat komt zelfs binnen de kerk voor. Zelfs op het erf van het verbond. Dat wij doorleven en knikken als het gezegd wordt dat we zondige mensen zijn. En dat op onze manier ook nog wel menen. Maar het houdt ons niet bezig en het drijft ons niet uit. Als dat zo is, Heere, in het leven van iemand van ons die in de kerk zit of die meeluistert voor de kerktelefoon, wil u ons dan wakker schudden? Wil u dan zo krachtig schudden aan ons levenshuis, dat we niet meer op onze valse rustgronden kunnen blijven zitten, maar dat we voorover mogen vallen op de knieën en gaan zoeken naar die genade van de schuldvergiffenis die alleen in Christus Jezus te vinden is. En wanneer we wakker geschud mogen zijn, het zij dat dat plotseling gebeurd is in het naaste verleden, het zij dat we al langer heel ernstig met deze dingen bezig zijn. Heere, geef dat we niet op een verkeerde wijze of zelfs op een goedkope wijze rust zouden vinden voor onze, met onze schuld. Maar dat we niet mogen rusten voordat we iets mogen weten van wat zo kort maar toch zo kernachtig staat in de uitleg van onze oude Heidelberger. Dat onze zonden ons niet toegerekend worden. Heren, dat is een diep geheim, wat vanavond maar aangestipt kan worden. Een geheim wat alles te maken heeft met het bloed van de Heere Jezus. Een geheim wat ook alles te maken heeft met de bede die hij lijdend en stervend aan het kruis sprak. Vader, vergeef. Reken hun deze zonde niet toe, want ze weten niet wat ze doen. O gezegende koning, wil om de bede van de lijdende en stervende man van smarte onze zonde ons vergeven. Wil u ook denken aan allen die u kennen mogen, Heere. U weet waar uw kinderen geestelijk zich bevinden. Het kan zo zijn dat ze zich zo ver van u afvoelen, dat ze van verre staan of dichterbij meer van die schuldvergevende genade hebben mogen zien en mogen smaken. Wil u degene die van verre staan dichterbij brengen en geven dat uw volk geoefend mag worden in deze geheimenissen van de schuldvergiffenis die ontstoken is in de komst, in het lijden, sterven en in de opstanding van Jezus Christus. En wil u ook uw kinderen de genade geven, dat zij door de vergiffenis die hen is toegezegd en geschonken, ook van harte bereid mogen zijn om anderen te vergeven. Ja, laat die gestalte ook onder ons gevonden worden, die in Christus Jezus was, die als zij gescholden werd niet wederschold, die als zij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. En die als vijanden hem belaagde, voor de vijanden bad. Vader, vergeef het hun. Heere, wil u geven dat de lessen die in dit woord liggen opgesloten vanavond helder en duidelijk mogen zijn. En dat het ons op de knieën mag brengen. Want daartoe is toch het gebedsonderricht ook vanuit onze catechismus allereerst bedoeld. Om knieën te buigen, om handen te vouwen, om ogen te sluiten, om ons en onze kinderen te leren bidden. We smeken u, Heere, wees u met de gehele gemeente. Denk aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Wees u in elke omstandigheid van het leven een God van nabij. Wees met hen die hier zijn mogen, maar ook met degenen die thuis zijn. Denk aan allen die voor de kerktelefoon meeluisteren. Degenen die ziek zijn, door ouderdom de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. Degenen die oppassen op de kleine kinderen. Heere, wil u allen voor uw rekening nemen en geven dat voor zover wij met de kerk verbonden zijn, zegeningen mogen ontvangen. En ook wanneer we niet met deze dienst verbonden zijn, wil u dan nochtans ieder bezoeken daar waar hij of zij is. Want voor u is niets te wonderlijk. Wees u met de kerken. We dragen onze eigen kerken aan u op. We bidden of u in het midden van onze kerken wilt wonen en werken met uw geest. Of u zijn wilt met de gemeenten. Of u allen die in de dienst des woords mogen werkzaam zijn wilt gedenken. Ontferm u over professoren, over predikanten, studenten, kandidaten tot de heilige dienst. Wil u, Heere, hen allen gedenken. Stoot nog jonge mannen uit in uw dienst die geroepen zijn door u en bekeerd zijn tot u. Opdat zij het woord ook in het midden van de gemeenten mogen uitdragen. Want de oogst is groot en de arbeiders altijd te weinig. Wil u heel in het bijzonder zijn met ons eigen klassikale resort. Deze week, woensdag, zal de klasses opnieuw samenkomen in een buitengewone vergadering. En u weet de dingen die opnieuw dan behandeld zullen worden. Dingen die al jarenlang moeite geven. U weet ook, heren, hoe het voor sommigen die daar heel lang bij betrokken geweest zijn, iets buitengewoon vermoeiends heeft. Wil u geven dat het van de week niet moeizaam en vermoeiend mag gaan, maar wil u in ons midden zijn en ons en onze kerken, ook de klasseskerken, rechte wegen leren. Heere, help ons deze week. Laat ons niet over aan de wijsheid van mensen of aan het sluiten van menselijk uitgedachte compromissen. Maar leid ons door uw geest en door uw waarheid. Wil u, o Heere, ook daarin een God zijn die uit genade antwoord geeft op de gebeden. Wil u zijn binnen onze kerken met alle predikanten die een moeilijke weg hebben te gaan. U weet van ziekte en moeite af. U kent ook waarin stilte getopt wordt. Ook wanneer er geen ziekte of bijzondere moeite in de gezinnen is, maar moeite in de gemeente. Of moeite met het ambt zelf. Wanneer een last wordt opgelegd die te zwaar is om te dragen. Of wanneer u wegen met ons gaat, ook in de ambtelijke weg, die anders zijn dan we zelf zouden willen. Heere, wil u daarbij kracht en daarbij licht en vooral genade geven. We dragen bijzonder ook zieke predikanten aan u op. Wil u zijn met onze vriend en broeder, dominee Bouw, die nu al zoveel maanden zijn werk niet kan doen, rondom wie zorgen zijn en blijven. Heere, wil u verandering ten goede geven, beterschap. En wil u bijzonder ook met uw genade hem nabij zijn. Denk ook aan onze broeder en vriend, dominee Den Butter, die deze dag niet kan preken en ook de komende tijd waarschijnlijk niet, vanwege een hernia waar hij de laatste tijd erg mee topt. We bidden u, Heere, wil u veranderingen ten goede geven. En als er een operatie zou moeten plaatsvinden, wat niet onmogelijk is, zou u dan ook alle dingen wel willen maken. En gedenk aan hem in deze omstandigheden met uw gunst en met uw genade. Wil u te midden van alle ziekte en moeite ons ook doen beseffen dat we werken mogen en dat wij maar broze mensjes zijn uit het stof, die ook eenmaal tot het stof zullen wederkeren, wanneer alle preken en alle gesprekken, alle catechisaties en alle gebeden zullen verstommen. Heere, geef dat we werken mogen zolang het dag is. En wil u ook kracht geven. Kracht, wijsheid en vooral die kostbare genade die ook dominees niet verdiend hebben, maar waar ze niet buiten kunnen. Heere, schenk het. Schenk het bijzonder vanavond, nu we uw woord ontvouwen mogen. Heren, sta u ons te rechter en te linkerzijde. En wil u geven dat het woord oude en nieuwe dingen mag bevatten. En dat het harten mag raken, zondaarsharten, harten van uw kinderen. En geef dat we aan het einde van deze dienst samen mogen buigen. Biddend om die schuldvergevende genade. Maar ook samen uw naam mogen erkennen. Omdat u onverdiend in ons midden wilde zijn. We vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 103, de versen 5, 6 en 7 zingen we samen. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 32 het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. 32 het eerste vers aan het einde van de prediking na het amen. U kent de geschiedenis misschien, gemeente. Er was iemand die in grote ruzie gewikkeld was met zijn vader. Dat had al jaren gesleept. En in plaats van beter, werd het erger. Toen kwam in de gemeente waar beide toe behoorden een nieuwe predikant. Hij hoorde daarvan. En hij bezocht die nog wat jongere man die in heftig conflict met zijn oude vader leefde. En goed, er werd heel wat heen en weer gepraat, want zeker wanneer je daar voor het eerst komt, dan is er heel wat te vertellen. En dan moeten vaak alle details van die hele kwestie uitvoerig naar voren gebracht worden. En toen merkte die dominee wel dat, ook al hoorde die het verhaal van één kant, de grootste schuld voor zover die zien kon bij die jongen lag. Al had die vader ook wel dingen gezegd en dingen gedaan die niet klopten. En aan het einde van het gesprek zei hij, nu zullen we dit gesprek eens anders afsluiten dan gewoonlijk. Ik zal bidden. En je moet iedere zin die ik zeg nazeggen. De jongeman keek wat vreemd. Zoiets was hij niet gewend, zoiets zijn we niet gewend in onze kringen, laten we eerlijk zijn. U zou ook vreemd opkijken als ik zoiets tegen u zou zeggen. Maar goed, omdat hij toch wel wat respect voor de dominee had, deed hij het maar. En toen bad die dominee heel eenvoudig, zin voor zin, het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, en de jonge man bad er achteraan. En dat ging allemaal goed, totdat ze kwamen bij de bede die vanavond voor ons ligt. En vergeef ons onze schulden, zei de dominee. En toen pauzeerde hij en de jonge man zei, al was het al wat aarzelend, en vergeef ons onze schulden. En toen, gelijk ook wij, vergeven onze schuldenaren. En toen bleef het stil. Heel lang. De dominee herhaalde het nog een keer. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En toen kwam er een snik. En toen fluisterde de jongen het na. En zo hebben ze het gebed afgemaakt. En de jongen heeft niets meer gezegd, is naar zijn vader gegaan. En het was diezelfde dag goed. U zegt dat is een verhaal. Jazeker, het is een verhaal. Het is nog waar gebeurd ook. Maar zo kan de Heere door het onderwijs van zijn woord en door de werking van zijn geest ook harde harten verbreken. Opdat zij niet slechts bidden om vergeving, maar ook van harte bereid zijn om hun naaste te vergeven. En is dat niet het onderwijs wat ons juist in deze vijfde bede door de Heere zelf wordt aangereikt? Wel, we willen er met Gods hulp vanavond bij stilstaan en schrijven boven deze prediking als thema, en vergeef ons onze schulden. We letten op drie elementen. In de eerste plaats het gebed om de vergeving. We lezen in de uitleg van onze Heidelberger, dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden en de boosheid om het bloed van Christus wil niet toerekenen. In de tweede plaats de grond van de vergeving. Dan staan we stil bij die woorden, om het bloed van Christus wil. En in de derde plaats de blijken van de vergeving. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat het ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Dus en vergeef ons onze schulden, het gebed om de vergeving, de grond van de vergeving en de blijken van de vergeving. Ik weet niet of het u wel eens opgevallen is dat juist als de Heere Jezus Christus volgens het evangelie naar Matteüs zijn discipelen gebedsonderwijs geeft, hij daar ook nog een kleine toepassing aanknoopt. En wat is de toepassing die hij aan het allervolmaaktste gebed verbindt? Deze. Wanneer het amen geklonken heeft in vers 13, dan zegt de Heere Jezus, want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal ze uw hemelse Vader ook vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Daarmee grijpt de Heere Jezus terug op deze vijfde bede. Op die bede, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat hij bij dit gebed juist deze bede eruit ligt en hier nog een bijzondere toepassing aan verbindt, dat onderstreept toch wel, vindt u niet, dat deze bede dus volgens de gedachte van de Zoon van God zelf een bijzondere plaats inneemt. Want het is niet bij de eerste bede of bij de bede om ons dagelijks brood dat deze toepassing aansluit. Het is juist bij de bede om de vergeving van zonde. Laten we eerlijk zijn, dat is ook een belangrijke bede. Want al is het zoals we de vorige keer dat we over de catechismus spraken gezien hebben, dat wij voor alle dingen bidden mogen. En dat de Heere de tweede helft van het allervolmaakste gebed begint met de bede voor ons dagelijks brood en de dingen voor ons dagelijks leven. Dat betekent natuurlijk niet dat we bij de dagelijkse dingen van het leven van alle dag mogen blijven staan. Dat zou tegen de schrift zijn. Wij dienen voornamelijk te bidden, allereerst te bidden om het geestelijk welzijn. En dat wordt in de woorden van deze bede die de vijfde heet, zo aangeduid en vergeef ons onze schulden. Ik moet nog iets zeggen om dat te onderstrepen. In de tweede helft van het allervolmaakste gebed staan drie beden waarmee wij onze noden voor de Heere neer mogen leggen. De vierde bede is om het dagelijks brood. De vijfde om de vergeving van zonde. En de zesde om niet te geleid te worden in verzoeking. Als u dat op u in laat werken, dan ziet u heel duidelijk, er is één bede voor het dagelijks brood. En er zijn er twee voor het geestelijk welzijn. Dat onderstreept het ook, dat de bede voor ons dagelijks brood, hoe belangrijk ook, dat we daar niet mee bij mogen blijven staan. Maar dat er meer is, iets belangrijkers dan de ademhaling, dan de gezondheid, dan het eten en het drinken. En dat is het welzijn van onze ziel. Dat is de vergeving van zonde en om bewaard te worden voor de boze. Wel, als we zo het belang van deze bede hebben onderstreept, dan gaan we samen zo lezen wat woord en belijdenis naar aanleiding van deze bede opmerken. En dan is het treffend dat de catechismus, wanneer ze deze bede gaat uitleggen, begint, nee, niet met een gebed eigenlijk, maar met een belijdenis. Want u leest, als de uitleg gegeven wordt van vergeef ons onze schulden, dit. Dat betekent, wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en ook de boosheid die ons aanhangt, niet toerekenen. Er is dus eerst iets wat beleden wordt. Er wordt gezegd, wil ons, arme zondaren, dat is een belijdenis. En er wordt gesproken over misdaden en de boosheid die ons altijd aanhangt, daar hebt u ook een belijdenis. Dus heel nadrukkelijk komt in de uitleg van deze bede aan de orde wie wij zijn en wat er aan zonde, misdaden, boosheid en dwaasheid in ons hart leeft. En dat wordt des te duidelijker als u beseft dat, ja, hier in de catechismus niet iemand aan het woord is die onbekeerd is. Die heeft natuurlijk ook zijn zonde. Daar zijn we het over eens. Maar hier spreekt de kerk in het geloof. Hier spreekt iemand die in het verleden in de catechismus al zo vele malen gesproken heeft over schuldvergiffenis, over de rechtvaardiging door het geloof, zondag 23. Hier spreekt iemand die door het geloof kennis heeft van de genade van God in Christus Jezus en iets weten mag van de bedekking van zonde en van de vergeving van zonde in het bloed van de Heere Jezus Christus. En hij zegt van zichzelf, die mensen zeggen van zichzelf, wil ons arme zondaar. Dat is geweldig belangrijk. Want daarin wordt onderstreept dat mensen die de genade van de Heere kennen en misschien zelfs veel van de genade van de Heere kennen en mogen delen in de vergevende liefde van God, dat ze in zichzelf arme zondaren zijn die misdaden hebben en boosheid die hen altijd aanhangt. Hier is dus de taal van het geestelijke leven die de werkelijkheid erkent van zonde en schuld in hun eigen bestaan. Ja, dat staat haaks op de mening van sommigen dat een kind van God zulke dingen niet meer hoeft te zeggen. Ik noem maar één voorbeeld, want ik kan hier niet te lang op ingaan. Sommige mensen zeggen dat wanneer iemand bekeerd is, dan moet hij ook als een christen leven. Op zich is dat waar. Maar ze gaan er deze kant mee op dat, ja, wanneer je een christen bent, dan hoef je eigenlijk niet meer te vragen om de vergeving van zonde. Dat moet je eigenlijk maar naar de kant van je denken stuwen. Je moet leven uit het heil. En er is een bepaalde school van schriftuitleg waarin dat sterk wordt onderstreept. De school die bijvoorbeeld wat Paulus zegt in Romeinen 7, waarin hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Die school van schriftuitleg zegt, nou die woorden uit Romeinen 7 en zo, dat zijn woorden die Paulus bedoelt van een onbekeerde. Het gaat in Romeinen 7 niet over een kind van God. Nee, een kind van God is daarboven verheven. Die hoeft niet meer te zeggen, ik ellendig mens. Paulus blikt hier even terug naar de tijd voor zijn bekering. Toen was hij een ellendig mens. Toen was hij een arme zondaar. Maar nu is hij in Christus. En in Christus ben je nieuw schepsel. En moet je ook wandelen als een nieuw schepsel. Goed, er zijn nog wel gebreken. En er zijn nog wel dingen die niet helemaal kloppen. Maar we moeten het christenleven positief benaderen. En dat betekent niet te veel meer over zonde praten. Want ik ellendig mens. En dat woord, ik vind een andere wet in mij die strijdt tegen de wet mijns gemoeds. Dat bedoelt Paulus. Niet na zijn bekering, maar voor zijn bekering. Wel, dat is een leer die vandaag aan de dag, zeker in deze 20e eeuw, veel aanhangers vindt. Ook binnen de gereformeerde gezinden. En dat is een leer die niet in overeenstemming is met de schrift en ten diepste ook niet met onze belijdenis. Want als u Romeinen 6... of begint u maar bij 5, 5, 6, 7 goed leest, dan leest u dat Paulus daar spreekt vanuit de kennis van het heil. Vanuit de wetenschap, Romeinen 5 vers 1, dat hij gerechtvaardigd is door het geloof in Christus Jezus en vrede heeft met God. En die Paulus, die daardoor genade weet van mag dragen, diezelfde Paulus zegt vanuit de strijd, de geestelijke strijd, ik ellendig mens. Nee, daar blijft hij niet bij staan. Hij mag ook weten van verlossende genade die hem optilt uit de strijd en hem Gods gunst doet aanschouwen. Maar een kind van God is dat niet te boven. Onze catechismus zegt terecht dat ook kinderen van God nog eerlijk moeten zeggen dagelijks. Wil ons, arme zondaren, al onze misdaden en zonden vergeven. U weet misschien hoe Spurgeon als jonge man met deze dingen geworsteld heeft. Als u de geschiedenis van zijn bekering kent, u moet het maar eens een keer nalezen in zijn levensbeschrijving, dat is heel aangrijpend. Spurgeon kwam als een moedeloos jong mens in een soort natte sneeuwstorm ergens in een eenvoudige kapel. Hij liep te tobben over zijn zonde en over zijn schuld. En toen kwam er een hele onbekende dorpsprediker, kwam op de kansel en begon te spreken. Ik meen dat de tekst was: zie op mij, wend u tot mij toe en wordt behouden, alle gij einde der aarde. En het behaagde de Heere onder die prediking Spurgeon ruimte te geven. Voor het eerst mocht hij iets zien van de mogelijkheid van zalig worden en van de gunst van God in en om het bloed van de Heere Jezus. Nou, en heel begrijpelijk, de volgende zondag wilde hij weer naar diezelfde kerk. En toen was er een heel andere prediker, ook een die hij niet kende. En die begon te preken uit Romeinen 7. En die begon te vertellen dat iemand die nu een kind van God is, al deze dingen achter zich heeft gelaten, daarbovenuit gegroeid is. En Spurgeon kwam uit de kerk en hij nam zich voor: hier kom ik nooit weer. Want deze man vertelt leugen. Spurgeon, 18 jaar, durf je dat zomaar te zeggen, net tot bekering te komen? Ja, deze man vertelt een leugen. Want ook al heeft God op me neergezien, juist omdat God op me neergezien heeft, weet ik dat het alleen genade is. En ook alleen genade blijft. En dat in dit mijn vlees geen goed woont. Dat was waar van Charles Haddon Spurgeon voor vorige week zondag. En dat is nu nog waar. Wil ons, arme zondaren, dat blijft aan onze kant zo, gemeente. En laten we dat goed vasthouden tegenover alle moderne en oude dwaalleringen in. Gods kinderen, hoeveel genade ze ook kennen, blijven in zichzelf arme zondaren die dagelijks de troon der genade dienen te bestormen en vragen: wil ons onze zonde vergeven? En daar moeten we eens goed op letten. De catechismus vat dat allemaal zo prachtig samen, dat hier over de zonde in twee woorden gesproken wordt. Hier wordt gezegd: wil ons, arme zondaren, al onze misdaden vergeven, maar ook al de boosheid die ons altijd aanhangt. Misdaden, dat zijn de zonden die je doet, de dingen die je nalaat, je zondige daden in gedachten, in woorden. De boosheid die je aanhangt, dat is die inklevende verdorvenheid. Het inklevende bron van ongerechtigheid. En voor allebei hebben we de vergeving nodig. Niet alleen voor onze zondige daden. Niet alleen voor onze boezemzonden of de dingen waarin wij feilen of falen. Maar ook voor die inklevende verdorvenheid, voor deze bron van al mijn wanbedrijven. En laten we niet mee gaan doen met de goedkope praat die je soms vandaag in christelijke kringen vindt. Dat wij voor de zonde die we doen vergeving nodig hebben. Maar dat, ja, we kunnen het nu eenmaal niet helpen dat we zondaar zijn. Dat is zo onschriftuurlijk dat er eigenlijk nauwelijks woorden voor nodig zijn om dat in het licht van het woord te weerleggen. Want de Bijbel laat het duidelijk zien, Psalm 51 noemen we alleen maar, waar David zegt: ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd door overspel te bedrijven met Bathseba en door haar man Uria te laten doden. En dan komt hij tot deze belijdenis: het is niet alleen dit kwaad, deze zonde die roept om straf, Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Daar hebt u een zondebelijdenis van een arme zondaar, die niet alleen maar vraagt om de vergeving en de bedekking van de zondige daden, zijn misdaden, maar die ook vraagt om de vergeving van de boosheid die hem altijd aankleeft. En mag ik het zo heel eenvoudig vragen vanavond, zijn dat dingen die ons naar de troon der genade drijven? Komen wij in de momenten dat we onze knieën buigen voor de Heer aan het einde van de dag of aan het begin van de dag, of wanneer dan ook, met onze zonde en ellende, met onze misdaden en met onze boosheid voor het aangezicht van de Heer? Zegt u niet te spoedig ja. Want u kunt ja zeggen tegen mensen. U kunt ja zeggen tegen de ouderlingen, tegen de dominee, tegen wie dan ook. En wij kunnen niet verder kijken dan uw woord. Wij kennen uw hart niet. Net zo min als u het mijne kent. Maar God weet het. Wie hier in de kerk, wie hier meeluisterend voor de kerktelefoon, werkelijk iets mag kennen van in stilte zijn knieën buigen en zijn zondige daden en ook de boosheid van het hart voor de Heere neerlegt, smekend om vergiffenis. En dat is nu zo noodzakelijk, gemeente, dat we dat leren. Dat is niet alleen noodzakelijk voor mensen die, zoals onze catechismus aangeeft, de genade van de Heere kennen. Want we hebben het gezegd, zo is onze catechismus opgezet. Het gaat hier in dit laatste stuk van de Heidelberger catechismus zeker over de taal van het geloof, over het leven van het geloof. Maar het is ook nodig voor mensen die de vrezen des Heeren niet kennen, die nog onbekeerd zijn, juist voor hen. Juist voor die jongen en dat meisje die van zichzelf nog zeggen moet: ik ben onbekeerd en ik heb geen nieuw hart. Juist van degene die moet zeggen: ja, als heel eerlijk de vraag aan mij gesteld wordt, mag je nu ook iets van deze dingen kennen? Dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Want vergeet het niet. De spreukendichter heeft het ons zo indringend voorgehouden. Indien wij onze zonden niet belijden, dan zullen we niet voorspoedig zijn. Maar wie zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Of om het woord uit de eerste brief van de apostel Johannes aan te halen, in Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en waarachtig dat hij onze zonde vergeven. Indien wij onze zonde belijden, dat is nodig. Belijden en bidden om vergeving. Ja, maar zegt iemand, dat kun je toch zomaar niet, dat kun je toch ook uit jezelf niet. Wie heeft u dat gezegd? Hoe bent u daarachter gekomen? Is dat een dooddoener? Of is dat werkelijk omdat u in uw hart al uw onmogelijkheden tegenkomt? Omdat u voelt, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Als het een dooddoener is, waarmee u de ernst en de klem van het woord van de levende God van u probeert af te schuiven, en zo zijn er ook helaas mensen, dan zeg ik u, praat over dingen waar u niet één gram verstand van hebt. En als God het niet vergoedt, gaat u met vrome uitvluchten voor eeuwig verloren. Want hoeveel mensen die op een goedkope en daarom goddeloze manier gezegd hebben: een mens kan het toch niet, liggen nu in de eeuwige duisternis. Omdat ze nooit onder hun onmogelijkheden in de nood gekomen zijn. En nog nooit werkelijk Gods genade troon hebben gezocht: Heere, kan het ook voor mij nog? En ik las ergens, en het is een heel scherp woord, gemeente. Maar ik wil het toch maar een keer hardop zeggen. Ik las ergens de achterliggende weken van een godzalig man uit het verleden. Er is geen middel, schijnt mij hoe langer hoe meer toe, om de harten van de mensen meer te verharden dan de vrome uitvlucht. Ik kan niet en ik wil niet zonder dat het ingeleefd wordt. Een doffe berusting zonder enige beroering. Dat kan een ontzaggelijk middel worden in de hand van de vorst der duisternis. Om gewetens toe te schroeien. Maar als dat nou echt waar is. Dat u daarmee vastloopt. En dat u daarmee worstelt en zegt. De Heere vraagt het. Gods woord eist het. En van Gods eisen kan en wil ik mij niet afmaken. Mag ook niet. Maar hoe moet het nu? Hoe kan ik bidden? Hoe kan ik belijden? Hoe kan ik smeken? Hoe kan ik pleiten? Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Ja, kijk. Dan ga je er iets van zien dat je het zelf niet kunt. Maar dan krijg je juist op gebogen knieën toch een almachtig God. En een almachtige zaligmaker nodig. Om met je zonde en de boosheid. Zeg beste vriend, daar hoort ook je onbekeerlijkheid en je ongeloof toe. Daar hoort ook je onwil toe. Om op kosten van vrije genade zalig te worden. Die hoort bij die boosheid. En bij die misdaden. Om daar nu van verlost te worden. En vergeef ons onze schulden. Wil ons, arme zondaren. U ziet in gedachten een man komen, een vrouw komen, een jongen komen, een meisje komen. Arme zondaren komen met lege handen. Ze weten het niet meer. Ze hebben het niet meer. Ze kunnen het niet meer. Maar ze komen als bedelaars. Zulke mensen worden getekend aan het begin van de bergrede. Zalig zijn de armen van geest. Die met hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Zeg, zijn er zulke mensen vanavond? Die het zelf niet meer weten en niet meer kunnen. Die voor onmogelijkheden staan en de weg niet weten. Maar die toch de troon der genade niet los kunnen laten. O, juist dat is de weg waarin de Heere genade wil verheerlijken. Want luistert u maar verder wat onze catechismus zegt. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is wil ons arme zondaren al onze misdaden en de boosheid die ons altijd aanhangt of aankleeft. Om het bloed van Christus wil niet toerekenen. Want de vraag zou gesteld kunnen worden, hoe kun je nu vragen om vergeving? Als we de Bijbel helder lezen en eerlijk laten spreken, dan is het toch zo duidelijk dat God de zonde niet aan kan zien. Er zouden veel teksten te noemen zijn waarin duidelijk wordt dat God de zonde haat. Dat God zich schrikkelijk vertoornt over de zonde, zegt onze catechismus ergens aan het begin. Dat God terrein van ogen is, dan dat hij het kwade zou zien, staat in de profetie van Habakkuk. Inderdaad, God kan de zonde niet zien. En laten we daarom niet vergeten, dat wanneer het hier gaat over de boosheid die ons aankleeft en de misdaden die wij doen, dat dat allemaal zonde is tegen God. Want dat is het diepe van het Bijbelse schuldbesef. Dat gaat niet maar over een paar verkeerde dingen. Dat gaat niet maar over een bepaald algemeen besef van onvolkomenheid. zoals mensen dat zo vaak hebben. Nee, als je in het licht van de Bijbel je zonde gaat beseffen en je zonde gaat belijden, dan komt dat zo ver dat je gaat zeggen, die zondige daad die David toen bedreven heeft, dat was zonde, niet alleen maar voor de mensen, maar vooral tegen God. En die boosheid van mijn onbekeerlijkheid, dat is niet alleen maar erg, dat is zonde tegen God. En het feit dat ik geen geloof heb, dat is zonde tegen God. En het feit dat mijn hart zo hard is, dat is zonde tegen God. Kijk, en als u daar nou niets van ziet, dat al die zonden God bedroeven, die zo goed, zo mild is. God vertoornen, die zo heilig en rechtvaardig is. Zou het dan geen tijd zijn dat u eerbiedig ging vragen, Heere, laat het me dan vanuit uw woord zien. Geef me door woord en geest ontdekkend licht, opdat ik versta dat zonde zonde tegen God is. En dat boosheid boosheid voor het aangezicht van de Heere der Heerscharen is. Ja, zegt iemand, maar als je dat gaat benadrukken, dan is er toch helemaal geen hoop meer. Hoe kun je dan verwachten dat de God die zich vertoornt over de zonde, die zich bedroeft over de zonde, dat hij de zonde vergeven zal? Wel, het geheim staat in de uitleg van onze Heidelberger. Wil ons onze zonde om het bloed van Christus wil niet toerekenen. En dat is een prachtige uitdrukking, een door en door Bijbelse uitdrukking. Toerekenen. Dat is een wat ouder woord. Toerekenen betekent, ik kan het misschien zo het beste verduidelijken, op rekening schrijven van. Die zonden die wij bedreven hebben staan op onze rekening. Dat is een schuldenlijst. Allerlei bedragen, rode cijfers staan daarop. Wij hebben gezondigd toen we jong waren, toen we ouder werden. En elke zonde staat als het ware op onze rekening. En die zonde moet gestraft worden. Daar ontkomt niemand aan. Maar als je nou bidt om vergeving, zegt onze catechismus, dan vraag je eerbiedig, Heere, wil u die zonde van mijn rekening halen? En wil u ze schrijven op de rekening van de Heere Jezus Christus? Dat is wat. Wil u ze van mijn rekening afhalen en wil u ze toerekenen, dat is op rekening schrijven van de Heere Jezus Christus. Dat hij voor die zonde betaalt en dat hij aan die straf voldoet. Mag dat zomaar? Kijk, gemeente, dan moeten we even nog iets zeggen over dat waar we de achterliggende weken in de lijdenstijd op allerlei manieren op gestuurd zijn. Als wij smeken of God de zonde van onze rekening af wil nemen en toe wil rekenen aan de Heere Jezus Christus, dan gaat het erom dat God dat zelf in zijn woord ons voorhoudt. Want hij heeft laten zien in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, dat hij uit vrije genade alle zonden, en dat offer van Christus, zegt onze belijdenis, is genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld, Dordtse leerregels 2. Alle zonden heeft willen straffen. Want al de zonden zijn saamgebonden boven de lijdende zaligmaker Jezus Christus. En als God daarin laat zien dat hij de zonde niet ongestraft kan laten blijven, maar dat hij ze straft aan zijn lieve zoon Jezus Christus, dan ligt daar toch duidelijk het evangelie in opgesloten, dat de Heere nu uit vrije genade voor zondaren die zich de dood en de straf hebben waard gemaakt, hun schuldenregister af wil nemen en het allemaal wil schrijven op de rekening van Jezus Christus. En dan moet Jezus Christus de straf lijden. En daarom staat er hier het bloed van Christus. Jezus Christus moest lijden en sterven omdat de zonde van al de zijnen die toen leefden en al de zijnen die toen nog geboren moesten worden, omdat de zonde van al de zijnen op rekening van Christus geschreven werden. En toen moest hij voor de zonde van al de zijnen sterven. Kijk, en daarom ligt er nu in het bloed van de Heere Jezus, in zijn dood en in zijn lijden, een pleitgrond. Heere, u hebt laten zien in het lijden en sterven van Christus dat u de zonde van schuldige mensen, kinderen, om niet wilt uitwissen. Doe dat ook aan mij. Was dat in deze lijdensweken die zo spoedig voorbij geleden ook uw gebed, ook jouw gebed? Heere, reken mij de zonde niet toe, maar wil u ze vergeven in het bloed van uw lieve Zoon. En u die iets van de genade mag kennen, die in Christus Jezus is, is het uw zoeken, uw vragen, uw smeken om uw dagelijkse zonde, maar ook om uw boosheid, zoals onze catechismus zegt, dat ze uitgewist en weggewassen worden in het bloed van de Heere Jezus Christus. U zegt, ja dominee, dat zijn hele dingen. Ik mag niet ontkennen dat ik iets van mijn zonde heb leren zien en dat er betrekking gekomen is, liefde gekomen is voor die ene naam die onder de hemel gegeven is, maar om te zeggen, mijn schuld is verzoend en mijn zonden zijn me vergeven, ik durf dat me niet toe te eigenen. Dat kan ik begrijpen. Maar staat u er ook naar om meer en meer van de kracht van dat bloed te leren kennen? En dat dat bloed al uw zonden uitwast. En dat u het weten mag dat heel dat lange schuldenregister van voor uw geboorte af tot nu toe, ja tot aan uw dood toe, dat dat bedekt is door het bloed van het lam. Dat de Heere als het ware met de rode kleur van het bloed van Christus er een streep door haalt en zegt, betaald. Heel die schuld is op rekening van de lijdende zaligmaker geschreven. O mijn beste vriend, rust niet voordat u dat op bijbelse gronden mag weten. Dat de schuld betaald is. Dat Jezus ook voor u voldaan heeft. U weet het van Bunyan. Ik heb het wel meer verteld, maar het is goed om het ook hier nog weer even aan te stippen. Dat Bunyan, toen hij last kreeg van zijn zonde en schuld, voor één ding bang was. En dat was dit. Dat het weer over zou gaan. Ook wel eens bang voor, als je voelt dat je zonden als een last op je ziel liggen, dat het over zou gaan. Over zou gaan, zat hij dan zijn zonden te koesteren, die Bunyan? Nee, helemaal niet. Maar dat het op een verkeerde manier over zou gaan. Dat hij er overheen zou leven. Of u leest dat aan het begin van de christenreis ook. Als christen met het pak op zijn rug bij zijn vrouw en kinderen thuis komt, dan komen zijn buren. En dan zeggen die buren, man, je moet er eens uitgaan en je moet eens naar de kroeg gaan en eens gaan drinken. Man, je moet eens naar deze ontspanning en die ontspanning. Want je bent gewoon een beetje overspannen. Bunyan zegt ergens, dat is de raad van de duivel. Die probeert mensen op een goedkope manier van hun armoede en van hun zonde en van hun schuld af te helpen. En Bunyan wist hoe zijn eigen hart daartoe geneigd was. En hij bad vaak, Heere, geef dat ik van mijn zonde en schuld niet anders af mag komen dan dat ze weggewassen zijn in het bloed van de Heere Jezus. Jonge mensen, ouderen, als je topt over je zonde, zoek dan naar het bloed van Christus, want dat is het enige redmiddel. En laat je niet door allerlei advocaten van de duivel, want die zijn er tegenwoordig wat, wijs maken van je moet met je schuldbesef dit doen en je moet die techniek gaan volgen en die therapie gaan volgen. Het enige middel om van je schuld af te komen is niet het woord van de advocatuur van de duivel, maar is het bloed van de Heere Jezus. Wil ons om het bloed van Christus wil onze zonden niet toerekenen. Want als God ons leven ziet, dan ziet hij al die zonden. Maar als de Heere ons aan wil zien in het bloed van de Heere Jezus, oh, en dat wil hij doen voor de grootste zondaar. Ook voor het mensenkind wat misschien vanavond in stilte in zijn eigen hart zegt, dat is voor mij onmogelijk. De Heere wil dat doen, want in dat bloed van de Heere Jezus ligt zo'n kracht. En ligt zo'n ruimte. Daar kan de grootste zondaar in ondergaan. In gewassen worden. In gereinigd worden. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van het hart. Nee, voor mensen die het zelf willen doen en die overal voor hun zonde en schuld hulp vandaan halen, die mensen hebben uitgedacht, ze gaan aan het bloed van Jezus voorbij. Maar wie nu zich door mensen niet wat kan laten aanpraten en op zijn gevoelens niet kan steunen en het bij zichzelf niet kan vinden, die zegt het met die eenvoudige woorden van onze Heidelberger met de schriften. Wil ons om het bloed van Jezus onze zonde ons niet toerekenen. En als God mensen aanziet in het bloed van Jezus, dan ziet hij geen zonde meer. Want dan ziet hij zo'n mensenkind wat schuilen mag onder, wat bedekt is door het bloed van de Heere Jezus. Als in een mist van bloed zalig. Wie zo als een verloren zondaar in zichzelf, met al zijn boosheden, met al zijn dwaasheden, met al zijn schuld, door het bloed van Jezus vergeving mag vinden. Kijk, en dat blijft niet zonder uitwerking. Want wanneer iemand zijn schuld vergeven wordt, laat ik het zo zeggen, wanneer iemand zicht mag krijgen door genade op de schuldvergevende genade bij God, ja, dan zal er verwondering en liefde in zijn hart ontvlammen. En wat hij meer van die schuldvergevende genade mag kennen, wat groter de liefde tot God en tot het woord van God in zijn hart ontvlamt. Kijk, want als een zondig mensenkind voor het eerst gaat ontdekken dat er bij God genade is, dat er een mogelijkheid is om zalig te worden, dat er nu voor zo'n mensenkind ook een weg is, dan wordt je hart zo bewogen en dan word je zo ruim, dan gun je het de hele wereld. Dan word je niet zo knijperig en zo bekrompen, maar dan gun je het de hele wereld. Als ik zalig kan worden, als er voor mij een weg is, ja, dan ook voor anderen. En wat je nu meer gaat leren van de genade van God in Christus, wat je nu meer het andere ook gaat gunnen. Maar niet alleen het heil aan anderen gaat gunnen, want er is niet alleen de eerste tafel van de wet, maar er is ook de tweede tafel van de wet. Wat je ook gaat zoeken om zo te leven zoals de Heere dat van je vraagt. En dan gaan we ook onze naasten van harte vergeven. Dan moet u goed opletten. In het woord van de Heere Jezus staat niet: en vergeef ons onze schulden, omdat wij ook onze schuldenaren vergeven. Want dan zou dat betekenen dat er heimelijk toch nog een grondje werd binnengevoerd. Waarom de Heere ons in genade zou moeten aanzien. Als wij nu maar goed onze naasten hun zonde vergeven, dan vergeeft de Heere ons ook wel. Nee, zo staat het er niet. Want God vergeeft de zonde, de schulden, zonder enige verdiensten van onze kant. Uit louter genade, dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Maar als God de zonde vergeeft, dan kan het niet uitblijven. Of degenen die daar iets van mogen zien, die worden ook bereid om hun naaste te vergeven. Dat is het werk van God. Vandaar dat onze catechismus zegt, wij ervaren, wij bevinden dit getuigenis van uw genade in ons, dat het ons voornemen is onze naaste te vergeven. Dat we daarna zoeken. Want wie nou iets van die genade van God, van die bedekkende en vergevende genade van God ontvangen heeft, ja, die zal ook zoeken om zijn naaste de schuld te vergeven. Die zoekt het goede voor zijn naaste. Kijk, daarom is het zo erg. Als mensen die spreken van het werk van de Heere, haatdragend leven. Ik weet zelf goed genoeg, gemeente, er kan van alles gebeuren. Dat drift, boosheid, kwaadheid opvlamt in het leven. Ook van iemand die veel van de Heere ontvangen heeft. Maar als het goed is en je komt weer op je plaats terecht, dan zeg je, wat ben ik toch een dwaas mens. Heere, neem die toorn, die drift, die bitterheid, die kwaadheid weg. Leer me wat uw woord zegt, met ootmoedigheid bekleed te zijn. En vergeet u het niet, als een kind van God een wrok koestert tegen een ander, of niet vergevingsgezind is, of zegt, ja, ik heb het hem dan vergeven, maar vergeten doe ik het nooit. Nou, dan is dat vergeven ook niet zoveel waard, als u dat zo hardop zegt. U brengt uzelf met deze dingen in het donker. Want wie genade van God ontvangen heeft, schuldvergevende genade misschien gesmaakt heeft of van verre gezien heeft, en zelf een haatdragend hart ronddraagt, brengt scheiding tussen God en zijn ziel. Vergeet u dat niet. En dat betekent ook dat u een onvruchtbaar leven hebt. Want de geest van bitterheid en de geest van haat en de geest van wrok, laat die niet in u gevonden worden, zegt de apostel Paulus. Maar die gezindheid, Filippenzen 2, zij in u, die in Christus Jezus was. En ach, als je nou weten mag wat schuld is, laat ik dat maar eens heel eerlijk en eenvoudig zeggen. Als je nou weet wat schuld is en hoe oneindig veel zonde God heeft moeten vergeven en hij nog moet vergeven. En je kan dat kleine beetje zonde van je naaste niet vergeven. Dan krijgt u die gelijkenis Matthäus 18 van die man die miljoenen schuld had en door de koning vrijgesproken was. En hij komt blij naar buiten en hij komt zijn mededienstknecht tegen die hem nog geen 40 gulden schuldig was. En zegt, betaal wat geschuldigd zijt. En als hij het niet doet, dan laat hij hem in de gevangenis werpen. En dan is de conclusie die de Heer Jezus daaraan verbindt. Daarom zal ook de koning hem nemen en hem werpen in de buitenste duisternis, omdat hij zijn naaste niet vergaf. Laat me het niet vergeten. Wie zoveel vergeven is, heeft veel lief. Zo is het toch. En dan kan juist als je zelf blikken mag op het bloed van Christus als het enige fundament van de zaligheid, soms ook je naar je naaste kijken. En dat, John Owen zegt ergens, de geur van het bloed van Christus meegaat in de blik die je slaat op je naaste. Je gunt hem de zaligheid. En je wil hem, als er iets geweest is, van harte vergeven. God geve, gemeente, dat er veel van deze geest onder ons wonen mag. Het staan naar de vergeving door God. En vergeef ons onze schulden. En het zoeken om ook elkaar de dingen die niet goed liggen van harte te vergeven. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam eerbiedig dank aan het einde van deze dienst voor alles wat u gaf, dat u ons deze dag kracht en ook uw hulp gaf om driemaal voor te gaan, dat de gemeente tweemaal mocht samenkomen, wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen in ons aller leven. Dank ook voor alles wat u deze avond gaf. Wil u de naprediker zijn. Alles wat niet was naar uw wil genadig wegnemen. En het goede wat erin was zegenen. Ga met ons deze week verder in die we begonnen zijn. Zegen ons en sterk ons. Bewaar ons voor alles waarvoor we te bewaren zijn. Vooral voor de zonde en de boosheid die ons altijd aankleeft. En wees u met ons. Breng ons volgende week zondag bijeen. Zegen ons in Sliedrecht en wees u met dominee Tanis hier. En wil u geven dat we elkaar op uw tijd weer mogen ontmoeten. We bidden het om Jezus weer luid genade. Amen. Gebed des Heren, het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heren. Laat hen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.